What's up guys, welkom bij de 22e episode alweer van Barotelli. Evert, we zoeken nog steeds een sponsor, maar jij hebt dit weekend al een heel aantal sponsors gezien die dat we kunnen claimen. Hè?
Ja, ik heb reclame gezien voor bier, voor pizza's, voor auto's, allemaal door naar voetbal te kijken. Dus ik ben opgewonden om naar de winkel te gaan.
Voilà, volgende week misschien is het de Dr. Oetker pizza special van Barotelli.
Ja, ik vind zo dat VAR moment met die Jupiler Blue en zo, dat is toch iets dat wij ook zouden kunnen invoeren. Een momentje voor een merk in de picture te zetten.
Gewoon. Help de podcast, heeft hij gelijk over de match of niet? En win een vat gratis bier.
Ik vraag me alleen af, naar wie gaat dat geld? Van al die ads. Als kijker wil ik dat wel weten, want ja, ik betaal al voor een abonnement voor betaaltelevisie en dan krijg ik daar nog eens superveel reclame op ook. Dus ja, waarom krijg ik daar geen stukje van?
Ja, profspelers hebben iets duur en zij maken tegenwoordig ook een profspeler, dus misschien gaat het nog.
Ik vind het belachelijk. Als ze er zo nog 3-4 sponsors bij lappen, dan is het echt... Dan moet het stoppen.
Het wordt heel Amerikaans, toch? Hè?
Ja, of Italiaans, hè?
Ja, ook, ja. Dat is waar. Over Italië gaan we het wel nog hebben deze week. Hermes, mooi truitje weer aan.
Ja, Sampdoria, Italië dus. Klaar voor de mid special, maar dat is dan aan u om daar de show te stelen. Ik zie wel in de comments al meteen Arne Dirk zeggen, ja, mannen, iedereen die hier live aanwezig is in de comment, die laat hiervoor extra time met Herman Brusselman schieten. Dus dank u wel voor de live geluisteraars.
Herman Brusselmans.
Herman Brusselmans in extra time.
Oké, okay, geen commentaar. Doerie?
Wat? Jawel, Gilles. Kom op. Ah.
Ja, weet je, doe dat contract uit. Dan,
Herman.
Doerie, je hebt Kortrijk niet zien spelen deze week, maar toch blij dat je erbij bent.
Dankjewel voor de uitnodiging opnieuw. Ik heb mijn beste daar om hier aanwezig te zijn.
Je bent altijd heel welkom. Dankjewel. Heren, we hebben naar heel veel eigenlijk minder voetbal dan normaal gekeken, want er zijn 4 ploegen die nog niet hebben gespeeld. Heb je ze gemist?
Ja, ik wel.
Maar je zei KV Kortrijk van als evident.
Nee, als we eerlijk zijn, zo Charleroi vind ik ook altijd wel leuk om te kijken. De nederlagen die Eupen en RWDM krijgen, is ook altijd wel leuk om mee te krijgen. Dus op die manier, mijn toon is al geswitcht sinds het begin van het seizoen. over RWDM en Eupen. Maar goed, maak het wel weer wat leuker natuurlijk in de competitie.
Dat zijn voorspellingen die niet altijd goed zijn uitgekomen.
Ik had nog een kleine verrassing voor meneer Doerie. De prijs voor slechtste voorspeller van het jaar geef ik met alle plezier door. Want ik heb die vorig jaar gewonnen met het WK, dus nu gaat hij wel naar u. Na 22 afleveringen Barotelli, heb je hem dik verdiend.
Deze neem ik je zeker in ontvangst. Laat ons misschien nog een extra hot take bij doen. Hè?
Oei. Okay. Heb dat iets?
Een play-off 1 hot take dan.
Union wordt kampioen. Dat wordt tegenwoordig een hot take, denk ik.
Oké, sterk.
Dat vind ik
zal hem hier zetten, kijk.
Denk aan de wedstrijd die we in play-off 1 hebben gezien. De eerste wedstrijd van play-off 1 van dit weekend. Anderlecht tegen Antwerp. Eerste doelpunt van Kylian Sardella voor Anderlecht na 95 speel. Na 95
Nee, dat is een on-goal. Dat is een on-goal van Alderweireld.
Maar hij ging toch op doel?
Nee, hij ging volgens mij naast. Maar ik zie het ook overal als goal van Sardella, maar het is een on-goal. Oké, dat is een klein...
Het is wel de kers op de taart van een sterk seizoen. En ik kan dat nu nog eens herhalen. Ik heb dat al 4-5 keren gezegd hier. Sardella is een ongelooflijk seizoen aan het spelen en ben blij dat dat dan beloond wordt met een doelpunt.
Ja, maar het moment van de wedstrijd gaat toch helaas een rode kaart zijn. We gaan er geen Varotelli van maken, we gaan het niet alleen hebben over de scheidsrechters, maar deze week is er wel wat gebeurd, toch Evert?
Ja, nee, gewoon in die wedstrijd, en dat is jammer dat dat de allereerste match van de Champions Playoffs is het ook meteen heel belangrijk.
Ja.
Want er was eigenlijk was Antwerp heer en meester in de eerste helft, qua balbezit, qua hoe dat ze het spel in handen konden nemen. Het tactisch plan van Van Bommel ook. Ze waren echt heer en meester. En die rode kaart verandert dat wel echt helemaal. Dus het is niet altijd zo dat een VAR-beslissing zo dominant is in een wedstrijd. Nu wel. En dat het ook nog eens de allereerste wedstrijd is van de Champions Playoffs, is natuurlijk zuur. We zijn al een heel seizoen bezig over de scheidsrechters. En je hoopt dan dat je ergens een nieuwe start gaat kunnen maken. En dat is niet, want we zitten weer bij dezelfde discussies. En Anderlecht-fans gaan zeggen, ja, Evert, hij doet een beweging. Hè?
Ja.
Wijndal doet een beweging. Maar ik volgde eigenlijk de lijn van Gert Verheij, die commentaar gaf op de wedstrijd, van ja, nee, we zitten daar met z'n allen zo naar uit te kijken, naar die wedstrijden, naar die momenten. Mm-hmm. Dit is niet genoeg om heel zo'n wedstrijd kapot te maken. Dat vind ik ook. Ik vind dat heel... zwak leiders...
Het pad van de wedstrijd wel echt veranderd.
Ik vind gewoon, ja... Weinig autoriteit van de weinig flair van de scheidsrechter om hiermee te dealen. Want eigenlijk ging hij het gewoon loslaten. Hè?
Ja.
Ik denk dat hij het brandje zonder kaarten zelfs ging laten blussen.
Is dat Wim Smet er ook zo snel tussen stond? Dat,
ja, daar kom, ik zo biet nog op terug. Maar het is de VAR, hè, Laurens Visser, die het de scheids moeilijk begint te maken. Want het is de VAR die zegt, kom maar eens kijken. Maar dan, hè, want dat vind ik helemaal onterecht. Visser had helemaal niet de scheids naar de kant moeten roepen, want het is geen clear error, want hij stond er vlakbij en ook Wim Smet stond er vlakbij. En die kan ook aan de scheidsrechter zeggen wat hij gezien heeft. Dus het was volgens mij zeker geen clear error. En zeker niet genoeg om de scheids naar de kant te roepen. Maar dan nog had Vergoten moeten zeggen, hey Visser, die mijn man, je moet mij niet roepen. Het is play-off 1, we gaan spelen. We willen zo snel mogelijk het spel terug op gang krijgen. We gaan niet voor elke onnozeliteit hier de boel stilleggen. Laat mij gewoon die match zelf fluiten. Dat had hij moeten zeggen, dat heeft hij niet gedaan. En dat vind ik doodzonde.
Het is wel, ik had het postmatch interview, ik heb het zelf niet gezien, omdat ik op Anderlecht was. Van waar wij stonden leek dat volgens mij ook geen rode kaart. Maar ik zag wel dat er een interview werd gegeven waarin dat Theo Leoni, als ik me niet vergis, zei dat alle kapiteins en de trainers naar Tubeke zijn moeten komen voor, omdat ze uitleg gingen krijgen dat het nu eenmaal strenger ging zijn vanaf deze week, toch?
Ja, klopt. Heel wat beelden ook online gekomen daarvan. En dan inderdaad werd er zo door de scheidsrechters, dat was dat samen met de scheidsrechters, in de VAR-kamer wat afspraken gemaakt. Hij zegt van kijk, op die manier zullen we het gaan doen. Op die manier werkt het. Zo kan ik het beeld gaan inzoomen. Dus er werd wel wat getoond.
Ja. Is het dan niet te begrijpen, als dat gebeurt de week dat er geen voetbal is, dat je op de eerste week daarna met deze kleine beweging een rode kaart krijgt? Of vind je het toch te veel?
Ja, ik vind het veel te veel. Ik denk dat het gewoon geel moest zijn voor Hazard, voor die overtreding, en dat daarmee die fase moest afgerond zijn. Zelfs dat geel is ook al vrij fel. Maar oké, er is een beweging en er is contact. En op basis van de regel van de wet wordt er dan een rode kaart beslist. Ik denk dat vooral de scheidsrechter was die dan zoiets heeft van ja, maar als ik hem nu niet geef, dan krijg ik misschien minder Champions Playoff matchen. En dat wil ik niet, want ik wil mijn brood goed verdienen natuurlijk.
Maar hij wordt vastgezet door de VAR toch? Hij zelf wou geen rood geven.
Ook omdat hij in die positie zit. Als hij geen rood geeft, dan krijgt hij minder quotatie voor die wedstrijd.
Staat Laurens Visser boven hem in de hiërarchie van veldscheidsrechters en zegt tien zijn oor, ik ben Laurens Visser, ik vind het wel rood. En dan Vergoten begint te twijfelen aan zichzelf.
Ik denk dat Laurens Visser vooral denkt dat hij hoger staat in die hiërarchie. Ik weet niet of dat zo is, maar ik denk dat hij dat zelf wel zo vindt.
Ik vind Vergoten een betere scheidsrechter dan Laurens Visser, dus ik had gehoopt dat hij gewoon bij zijn standpunt bleef, want hij deed het op zich goed.
Het had wel eens mooi geweest om eens te kunnen zien dat een scheidsrechter de beslissing van de VAR negeert.
Ja.
Tegenwoordig, als je moet
zeker
kijken,
eerste match play-off 1, je zet de toon als scheids. Je staat op zo'n cruciaal moment op het veld. Je hebt dat in handen en hij had dat redelijk goed in handen. Die match die was goed bezig. En dat mag wat heftig zijn van mij. Hè. Voetbal is toch... voetbal is duels en is emotie. En ik bedoel, kom op. Zeker in de play-offs. Je gaat naar een culminatiepunt in je competitie. We zitten allemaal maar te schreeuwen om actie, om dynamiek, om agressiviteit in de duels. Dan mogen heel die play-offs niet onthoofden door meteen dit te doen als scheidsrechterskorps. Ik vind dat echt voor Belgisch voetbal echt zwak. Want op een internationaal niveau zie je dat niet.
Komen we tekort?
Ja, zie je dat niet. Die scheidsrechters hebben die match niet goed onder controle. Die fluiten met angst, met schrik, die VARs ook. Die zijn gewoon niet goed, sorry.
Nee. Ik heb al veel op Twitter zien passeren over die rode kaart natuurlijk. Maar in de en dan mensen die vonden dat hij al helemaal belachelijk was en dat de Hazard soms een drama queen was of whatever. Maar in de comments zie ik nu al ook veel mensen die zeggen dat het toch rood moest zijn. Aan de vergelijking met KMB die nu geschorst gaat worden voor onsportief gedrag en nu ook iets dat weinig met voetbal te maken heeft, volgens B-Guy. En dan Tarben die ook zegt... voor Bonsoba rood is in Westerlo en dat het nu dus ook rood moet zijn.
Dat is allemaal rood, vind ik. Ja, ik vind dat over alles wel te licht rood geven. Ik vind onsportief gedrag, moeten we misschien maar zeggen, je moet de scheidsrechter maar vaststellen, dat ze zeggen, vanaf nu, als je iets onsportief doet, kun je er geel voor krijgen of een tweede geel. Ja, dan heb je nu eenmaal rood vast, maar voor mij is het allemaal te licht. Goed, ik wil nog wel over de wedstrijd hebben. We hebben nu
voetbal.
4 minuten over voetbal. De VAR gehad en over de scheidsrechters.
Toch van Rotelli.
Maar Anderlecht wel, tegen 10 man echt niks meer. Op 1 counter na niks meer teruggegeven. Terwijl toch altijd zeggen.
Ja, het was een training hè, voor Antwerp. Het was een training op balbezitten. Ik vond het echt bizar. Ik vond
Anderlecht.
Het echt bizar hoe Anderlecht aan play-off 1 begon. Ik vind dat echt raar. Als je staat terug waar je hoort te staan als club. Je wilt die titel pakken na zoveel jaar. Je hebt in de competitie beter gespeeld dan Antwerp. En je krijgt de kans om play-off 1 thuis te openen. Thuis te openen met die ploeg, met die selectie. En wat doet je? Je doet niks. Je doet niks. Antwerp was gewoon heer en meester over de bal. Ik vind dat een heel, heel vreemde instelling voor dit Anderlecht.
Het was wel een atypische eerste helft. Het was atypisch minder van de gasten die dat we eigenlijk dit seizoen al wel zo goed hebben zien spelen. Zoals een Leoni bijvoorbeeld.
Ja, dat is toch ingegeven?
Vond ik dit...
Dat is ingegeven door de coach.
Minder dan normaal.
Dat is door de coach, hè. Zeker. Hè. Ze gingen niet hoog druk zetten, het boeide niet. Ze lieten de bal ook aan Antwerpen. Dat is de instelling die... Je zit daar 2 weken op te trainen, je zit daar maanden naartoe te leven. En dan zegt Riemer eigenlijk, ja, laat Antwerpen maar de bal en laat ze maar doen. Je zit wel thuis met hun fantastische lichtshow en al het vuurwerk. Kom, pak ze bij de keel, ga ervoor. Je wilt kampioen worden, dat wel, toon het dan ook direct.
Wat was dan de gedachte daarachter? Want Riemer wil toch ook winnen?
Maar dat hebben ze toch eerlijk gedaan?
Slimmer zijn, hè?
Ja.
Dus, ja. Maar ja, ook wel als we heel eerlijk zijn, dus iedereen klaagt over Anderlecht van... Het is niet topseizoen van Anderlecht geweest. Allee, voorgaande seizoenen. Het was nooit goed genoeg. Mm-hmm.
Maar op Brugge bijvoorbeeld vond ik ze wel heel goed.
Ja,
in een uitmatch kunnen ze wel, omdat je dan niet verwacht dat ze zo dominant gaan zijn. Nu had ik dat gehoopt dat ze dat gingen tonen, die honger om kampioen te worden.
Ik denk vooral het belangrijkste was voor Riemer nu 3 punten. Playoffs goed starten. Antwerpen is uitgetaald voor mij.
Vind ik saai.
Ja, maar daar ben ik het mee eens. Ja. Dat is saai. Maar het is wel de manier hoe de Anderlecht nu aan het kijken is om kampioen te proberen spelen. Ze willen gewoon kampioen spelen dit jaar. En dat zou veel meer zijn dan nu 10 wedstrijden, of tenminste 9 wedstrijden, topvoetbal spelen.
Ja, en nu krijg ik flashbacks naar René Weiler en zijn Anderlecht de laatste.
Ja, oké, maar als ze kampioen spelen, dan denk je dat je er nu niets op kan zeggen. Als ze geen kampioen spelen, dan geef ik je 100% gelijk en mag je ze afbranden, Evert.
Maar Riemer lachte mijn visie ook gewoon in het gezicht uit. Ja. Want hij zei tegen Dave Peters vlak na de wedstrijd, ja, hè, hoeveel kansen heeft Antwerp gehad? Met echt zo'n smile op zijn gezicht van, ja, zit jij tegen mij te zeggen dat het spel niet goed was? Ze hebben amper naar de goal geschot. Zo pakt hij zijn gelijk natuurlijk. Maar ik vond puur op spel vond ik het echt niet goed.
Ik heb wel een paar, als dan zeker nog een keer de highlights nadien teruggekeken, dan daar juist hier, waren er wel mooie combinaties en ze wel nog mooie acties staan. Dreyer was er ook. Dreyer was er ook
kunnen voetballen, dat weet
man, omdat er niemand meer... Bij Antwerp kwamen ze niet meer voorbij dit punt in de wedstrijd. Dus dan heb ik wel het idee, inderdaad.
En dat deden ze wel goed. Hè. Die tweede helft hebben ze wel goed aangepakt.
Het was weer een trainingssessie, dan maar langs de andere kant.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, dan... Uiteindelijk Anderlecht is dan toch winnaar van het weekend.
Ja, zeker.
Ja. Ja.
Zeker.
Of wat nu schoon is of lelijk.
Na 1 match is heel de competitie weggevlakt. Al die voorgaande 30 wedstrijden zijn gewoon weg. En ze staan gewoon samen met Union aan kop. En ze zitten in een veel betere flow. En je voelt... De opgejaagde heeft altijd meer druk. Dus Union heeft gewoon meer druk. En Anderlecht kan veel vrijer gaan spelen nu.
We gaan het ineens hebben over Union. Ze speelden vandaag net tegen Genk, op Genk. En verloren daar ook met het kleinste verschil. Een doelpunt van Rocco Dare. Maar daar ging toch wel wat mis voor de goal.
Ja, er ging heel veel mis. En nog niet alleen maar voor de goal tijdens die goal, maar tijdens de vele andere acties ook.
De hele eerste helft van Union eigenlijk.
Ja,
was niet goed.
Het was gewoon inderdaad niet goed. Ze hebben geprobeerd hun spel te spelen, maar het lukte zelfs niet om hun spel te spelen. En ik weet dan niet of we daar voor Franken moeten een pluim... toegeven. Ja,
ik vind het wel.
Of dat we het juist moeten gaan zeggen dat eigenlijk Union hun spel niet gespeeld heeft. Want ik vond bijvoorbeeld Union heel slordig.
Ja, slordig, maar Union, als ze het voetballen niet halen, kunnen die ook fysiek superveel doen. En ik vond dat verrassend dat Genk ook fysiek zijn voet naast die van Union kon plaatsen. Omdat ik verwacht dat van Genk een meer frivole ploeg. En nu hebben ze getoond dat ze ook wel met mes tussen de tanden kunnen voetballen.
Ik weet niet of het dat bij jou was, Evert, maar in een andere podcast of in een andere episode van een zusterpodcast, zal ik maar zeggen, dat er ging over Genk, dat ze dan te lief waren in het spel en dat ze zo niet durfden de bad boys te zijn van de competitie.
Ja, dat was hier, denk ik, ook.
Was hier? Ja, ja, kijk, ik heb het gehoord. Ik luister zoveel podcasts tegenwoordig. Ik zal niet meer weten waar al wat gezegd wordt. Maar ik denk dat ze wel vandaag getoond hebben dat ze ook daar durven, daar geef ik je wel gelijk in, gewoon durven, ja, Kanuzi daar een tackle doet waar je misschien licht rood voor mag geven. Galarza, die daar ook wel een paar keer stevig heen komt. Dus ik denk dat ze wel proberen te tonen. Ze hebben misschien geluisterd ook. Hè? En zegt van oké, we moeten even wat harder proberen zijn.
Het was wel duidelijk, ja. Ik denk wel dat eraan gewerkt is. Dat Frankje die echt op scherp heeft gezet. Zeker na wat er gebeurd is in de commotie na de wedstrijd tegen Westerlo. Ik denk dat hij dat gebruikt heeft als een soort energie om feller te spelen gewoon. En dat mogen we zeggen, dat ging dat miste. En die tackle van El Canoes is eigenlijk een perfect voorbeeld van hoe dat toch geswitcht is vandaag. Die gele kaart op Huertas, ver in de wedstrijd. dat toont, alleen, dat was heel de wedstrijd zo, zelfs na het uitvallen van Cuesta, wat toch ook een van de weinige voordragers is in dat agressief voetbal, dat Genk soms mist. Ze hadden het vandaag wel, en dan zie je meteen dat dat ook een andere ploeg is. En, alleen op het einde van de wedstrijd, ze zakten wel echt weg, vond ik. Ja. Eigenlijk moet dat nog een gelijkspel worden, puur qua de druk die Union nog kon ontwikkelen. Genk profiteerde niet genoeg van de ruimte die er was. Maar
een beetje gelijkaardig als in Brugge. Dan. Na 75 minuten had je wel echt het
gevoel van... Ze waren op of zo, dood, fysiek.
Maar ik had ook wel zoiets van, als je kijkt naar wie dat er staat, ze zijn Luca Oyen al kwijtgeraakt, de Heinen is er dan niet bij. Arokodare was ook na 75 minuten, ook al heeft hij een hele match geen bal kunnen bijhouden. Sorry, is er niet bij. Dus ze missen wel wat gasten, maar ik moet toch zeggen, als je kijkt, voetballend moet ik El Ouadi, Aitelach, El Kanous.
Aitelach was goed.
Van
drie Marokkanen.
Van ze alle.
Ideaal. Ja, hier
hebben we de Marokkanen. Ja.
Drie Marokkanen.
Gelijk.
Wacht.
Ik gun het u. Ze waren goed.
Je hebt gelijk, ze waren alle drie gewoon heel sterk. De Congolees, Joris Kaimé.
Wilt hij nog mag spelen?
Ja, voorlopig nog wel.
In de comments zeggen er ook mensen hetzelfde. De afwezigheden, en die gaan zelfs nog verder. Ondanks alle afwezigen bij Genk, dat ze nu hun sterkste wedstrijd van dit jaar gespeeld hebben. Dit kalenderjaar.
Qua prestatie is dit wel, denk ik... Ook het feit dat je het in de play-offs tegen Union, die 26 matchen niet hebben verloren.
Maar ik heb ze nog andere wedstrijden...
van Genk te hebben verloren, die match 27 wedstrijden geleden, moet je toch geven aan Genk dat ze toch eindelijk hun gram kunnen halen. En als je kijkt naar de stand, Club Brugge 27, Genk 27, Antwerp 26, Cercle 25. Zoals gezegd, het is na speeldag 1 al terug allemaal keidicht op 1, van plaats 2 tot 6.
Enkel niet voor de titel.
3 tot 6 en 2 tot 1.
En het is wel... Goal krijgen ze... Een beetje cadeau.
Ja.
Ik zeg niet helemaal, want je moet wel... De pas is goed, de afwerking is goed, maar Maurice gaat er wel echt in de fout.
Mm-hmm.
Ik denk als die niet valt, dan krijg je eigenlijk een 0-0 wedstrijd, want ze waren wel aan elkaar gewaagd, denk ik.
Ja, maar gaat Maurice nu hen het kampioenschap kosten? Want dat is nu al 2 keer in 2 wedstrijden, hè?
Hij heeft dat wel vaker, toch? Want ik hoorde dat wel zeggen en eigenlijk...
Over het algemeen valt dat nog best mee, hè, Maurice.
Maurice laat vooral de goals of de schlimmelige goals binnen op momenten dat je superbelangrijk is.
In een grote wedstrijd.
Waar hij bijvoorbeeld, ik herinner mij Tobe Leysen of zo, die op een wedstrijd, goed, als je een paar fouten maakt op een wedstrijd, dat kan gebeuren. Tegen Club Brugge was dat, denk ik, zo'n OHL.
Ja, tegen Club Brugge was er 3 in 1 wedstrijd. 3 gaffels.
En dan is dat 3 keer in 1 keer in 1 wedstrijd, terwijl... vandaag weer opnieuw, maar dat komen we straks misschien wel aan. Maar bij Maurice heb ik zo het gevoel dat dat is... Er gebeurt 1 keer iets. Tegen Liverpool, als ik me ook nog herinner, heeft er ook keer in de fout gegaan. Dat zijn dan toch de wedstrijden waar hij van hoopt van... Ik hoop dat mijn doelman hier geen enkele fout maakt, want dat zijn wel de wedstrijden dat afgestraft wordt.
Ja.
En dat gaat over een fractie van een seconde. Hè. Dat uitlopen. En ik vind het ook een moeilijke bal.
Ja.
Om op in te schatten welke snelheid pakt hij na die bots. Ja. Dat is niet gemakkelijk. Want dat is wel een schoon balkje van Rozoski en die valt vrij hoog. Dus ik denk dat hij verwacht dat hij trager gaat doorbotsen. Maar... Want Arokodare verschoot eigenlijk dat hij zo ver... Die dacht, ik laat hem lopen. En die ziet dan Maurice ook inhouden. Dus waren eigenlijk alle twee verrast door die bots. Dus dat vergoeilijkt misschien een klein beetje Maurice.
Ja.
Want het was niet gemakkelijk. Maar
ik hoor het u graag zeggen. Ze waren allebei verrast door de klasse van Grozowski. Ja.
Hier toch nog iemand die zijn grote gelijk
had. Absoluut, ja.
De verdediging van Union stond met Sadiki, Burgess en Sykes. Was toch...
Van Houten, denk ik.
Van Houten, sorry. Ja. Van Houten stond trouwens. Sadiki stond op de opstelling. Maar daar zag ik toch iemand die kennis maakt om binnenkort bij City te gaan spelen. Hè?
Ah, Sykes.
Sykes, de linksvoor. kwam er zomaar een paar keer overlopen. En, ik vond dat heel bizar dat hij hoog aan de zijkant mocht komen, maar niet in de 16. Zeker in de slotfase heb ik zoiets van...
Gooi hem erin, hè.
De beste koppers misschien in de competitie. Mm-hmm. Gooit Burgess erin, gooit Sykes erin. En 2-0 of 1-0 maakt het verschil niet, maar als je die gelijkmaker maakt...
Ook, die staat daar dan te combineren met Rasmussen. Mm-hmm. En die weigert om die voorzet te trappen, omdat hij weet dat hij dat totaal niet kan. En dan de bal gaat dan achter. En dan mag hij daar van zijn neus tegen Rasmussen, omdat hij zegt van, waarom trapte jij die niet? Ik kan dat niet.
Dus maar veel frustratie in de ploeg, toch?
Puerta is zo vaak kwaad geweest. Ja,
Puerta is kwaad geweest op Burgess. Over een slechte lange bal op Rasmussen. Voor een domme fout en vooral op Teklap, omdat hij zogezegd slecht inliep. Maar dat vond ik nu eigenlijk niet. En vooral die op Teklap, dat was echt 10, 15 seconden. Alle, ik kan niet anders zeggen, alle stress toch uit dat lijf roepen. Die Puertas voelt, die druk om die ploeg naar die titel te loodsen. En voor hem persoonlijk, om daar ook een fantastische transfer uit te puren. Dat komt nu wel samen in die 10 matchen. En ik had er toevallig met Frank Boeks over, voor een andere podcast van Play Sports. En daar zei hij wel dat kan in die kern van Union gebeuren, dat er iets individualistischer gaat gedacht worden. Niet bewust, maar onbewust. Omdat dan het een ploeg is die daarop gebouwd is. Die ploeg is gebouwd op dat iedereen individueel stappen gaat zetten en ook weg van de club kan zetten. En dan zijn die play-offs cruciaal. En ik zag daar een beetje van in die frustratie van Puertas, dat hij dat allemaal op zichzelf nam, omdat zijn eigen carrière hiervan afhangt.
En dan kom ik ook er veel hetzelfde zeggen, van de stress die te veel wordt voor Union. En dan ook bij Blessen, en dat viel inderdaad op, dat die tijdens de wedstrijd normaal gezien redelijk stoïcijns. Oké, passie, dat straalt hij zeker uit. Maar nu ook heel veel nervositeit, terwijl hij daar normaal gezien veel minder uitstraalt.
Die managercamps zijn daar wel perfect voor, denk ik.
Ja, dat is ook
wel. We hebben ervoor niet gehad, weinig gehad. En dan kreeg je plots zo'n managercamp waar ik bepaalde beelden liever het veld had gezien, of een reactie van een speler had gezien. Of misschien in het algemeen het spel. Zou ook wel handig zijn. Ja. Krijgen we managercams wanneer die managers niets aan het doen zijn. Dus
fase 1 tegen 1 en dan ineens krijgen we een close-up van Maarten van der Voort. Ja. Ja, wat houdt dat allemaal in?
En ik blijf het zeggen, noemt dat toch gewoon coachcam?
Ja. Marketing-wise zit je er wel krek op.
Ja.
Ik pak
de coachcam in Barotelli, gesponsord door Durex of zo. En dan hebben wij ook onze sponsoring, toch?
Voilà, de Durex coachcam. Ja, voilà. 11, als jullie iemand nodig hebben, bel Evert en mijzelf.
Ik denk als je bij Friends of Sports je stage doet en je zo'n blatant alliteratie laat liggen en hem niet gebruikt, dan Leroy je gewoon buist op je stage. Daar ben ik vrij zeker van.
Dat zie ik zo gebeuren. Goed, helaas hier ook een rode kaart waar we het gaan over moeten hebben. Burgess, een inworp die te hard wordt ingegooid op... Op wie was het?
Tolu.
Recht
in zijn gezicht.
Rechtstreeks rood, hè. Maar
ik vind... Ja, nee, ik weet niet.
Het is komisch, toch?
De pure filosofische gedachte is, de scheidsrechter moet 100% zeker zijn dat hij doelbewust hem in zijn gezicht wilt gooien om hem pijn te doen. Want de scheidsrechter mag niet bepalen waar Burgess ingooit, toch?
Ja.
Dus ik vind dat een hele moeilijke.
Maar het is ooit gebeurd bij Sheffield United. Ja. Een ingooi van een keeper die hem zo buiten speelt. En dan, je hebt niemand om naar in te gooien. Dus wanneer de keeper wegloopt, gooit je hem op zijn rug. Ja. Als hij daar gaat kermen van de pijn, is dat dan ook een rode kaart.
Jawel. Ja.
Terwijl dat niet hard gegooid was.
Ik denk dat vooral het imago van de perceptie van Burgess, dat hij van zichzelf gewoon tegen heeft. Eén, het was een ontzettend slechte inworp. Want hij gooit hem zo... Zou sowieso al gewoon afgekeurd moeten worden. Naar rechtstreeks
dus het was wel doelbewust.
Maar ja, ik denk het wel.
Zelfs wel eens doelbewust. Moet je er echt rood voor geven voor die inworp?
Ik had geel genoeg gevonden.
Ja, ik vond geel ook genoeg.
Ik ook. Ja. Hetzelfde als bij Wijndal natuurlijk. We praten nu over play-off 1. En voetbalminnend België, die fan is van een tegenstander van Union, zal de laatste 3 jaar zich kapot geërgerd hebben aan Burgess op het veld.
Ja.
En die zal gejuicht hebben bij die rode kaart. Maar ik vind ook vandaag in play-off 1, eerste speeldag, geen rood voor geven.
Grappige was, achter Burgess zat er iemand, want ik heb daarna een stilstaande beeld gezien op Twitter.
Ik heb het ook gezien.
Iemand die nog een rode kaart vast had en die rode kaart toont ook.
Van die gasten, ik weet niet wie daar zit, dat zullen de minder validen zijn dan zeker. En die zaten daar zelf ook een rode kaart op. En ineens, daaruit te lachen en zo echt een grijns op zijn gezicht.
Dat was geen minder valide.
Dat was gewoon een fan,
Dat was gewoon een fan, denk ik, inderdaad.
Oké, voordat we alles beperkingen, zou ik graag willen overgaan. Maar de enige play-off 1 wedstrijd...
Oh nee, maar wacht. Er was nog een heel grappige situatie dat Burgess een penalty had kunnen tegenkrijgen. Hij raakte de bal met de hand na een doeltrap van Maarten van der Voort.
Alle chance dat daar ook geen penalty voor komt.
De VAR, waar was mijn Jupiler at Blue, of hoe heet het, om tussen te komen?
Als we daar ook een penalty voor geven, dan zijn we toch echt kwijt. Hè?
Ik snap
dat je in
de... Heb je Wouter Franke zijn reactie gezien? Ja. Ik wou zeggen, Wouter, kom op. Echt een klein beetje minder.
Ik snap wel, als je net hebt gezien naar Anderlecht Antwerp eerst, dat je denkt van elk moment dat ik zomaar eens kan gebruiken voor de VAR zenuwachtig te maken.
Maar Jules, aan de andere kant, we vertelt dat nu wel van, dat zou je niet mogen doen. Ik heb een wedstrijd gezien, in de Afrikaanse nationale ploegen. Dat was een Marokko vrouwenteam. Onder 18 tegen...
Nu komt er hier een anekdote, man.
Komt er nog iets goed aan?
Komt iets goed. De kiepster vangt die bal. Dus ze vangt hem, legt hem neer voor een doeltrap.
Oei.
En daarna loopt ze achteruit en de Marokkaanse spitsen loopt er naartoe en scoort gewoon.
Tuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Dat is gewoon... Ja, sorry.
Ja, natuurlijk. Dat is gewoon dom.
Dat is hetzelfde. Uiteindelijk is dat hetzelfde. De keeper legt hem neer, Maurice legt hem neer. En Burgess legt daarna zijn hand erom dat hij uitgetrapt heeft. Ja, dan is dat toch gewoon een penalty.
Weet je wat dat is? Dat is zoals, kijk, ik heb dat vaak gezien, omdat ik aan de training van Antwerp vaak stond, aan de zijkant toen ik daar nog werkte. Als die een rondo doen, je begint altijd met je hand op de bal en je past hem. Ja. Maar als degene dat komt jagen, dan te dicht bij je staan, leg jij je hand nog eens op de bal en zeg jij, nee, ik ben
Hens,
de eerste.
Hens, sorry Gilles.
Hens, penalty?
Het is goed, jongens. Is goed. Als we zo gaan doen, dan ga ik zeker over naar de volgende match. En zei dat er nog een fase was waar je het over?
Nee, ik wil gewoon zeggen dat...
Union nu wel met druk.
Dat, ja, nee, dat sowieso, maar er is eigenlijk nog niks verloren. Hè. Volgende week kan dat weer omgedraaid zijn. Zij hadden een uitmatch, Anderlecht had een thuismatch. Volgende week moet Anderlecht naar Club Brugge. Dan kunnen ze weer 3 punten uitlopen. Dus Blessing zal wel een week lang rust prediken. En terecht, er is helemaal nog niks verloren. Maar hij moet wel gaan werken aan dat middenveld, denk ik. Ja, dat vond ik wel.
Ja,
maar...
Sadiki. Het is de eerste wedstrijd.
Te weinig gewoon, te weinig.
Dat is de eerste wedstrijd dat ik me ooit kan herinneren. Ja, van Sadiki, dat hij gewoon onzichtbaar was. Normaal heb je altijd wel een actie van Sadiki die ik kan onthouden. Ik kon me er echt geen enkele meer voor de geest halen. Nee. Van die hele wedstrijd.
Ja, ik vond Charles van Hout.
Hij had een grote kans gemist. Ja, bij 0-0 op corner. Dat was goed gedaan.
Die van Kayembe was misschien nog harder. Die kan dat tegen mist.
Ja, maar die was buitenspel. Gelukkig.
Dat weet ik niet. Is dat dan gelukkig?
Ja, als je zo niet
wint. Zelfvertrouwen wil je er misschien wel intrappen, maar...
Ja.
Charles van Hout vond ik wel, trouwens. In dat middenveld nu dat...
Maar is dat dan...
Ik vond die wel weer goed.
Die stond nu van achter. Is dat dan niet dat Sadiki juist minder speelt omdat Van Houten mankeert naast hem? Tuurlijk. Dat hij er achteruit geschoven is?
Ze hebben een paar spelers die ze wel echt missen. Ook vooraan, hè? Amoura toch ook. Ja. Hebben ze echt wel nodig.
Je ziet zeker op momenten dat Genk hoog kwam, dat ze die wel hadden kunnen gebruiken.
Ja. Castromontes was weer gevaarlijk vandaag, ook op het einde van de wedstrijd.
Jammer dat hij in die buitenkantje rechts zit in plaats. Heeft daar binnenkant rechts geduwd. Hele moeilijke hoek om aan binnen te leggen.
Dus eigenlijk allemaal zo weer nog niet bij een jongens we toch zien.
Nee, helemaal niet. Gewoon die stress wel, maar voor
ze hadden
de rest
zeker een punt kunnen
goed,
pakken. En hadden ze een punt gepakt, dan waren ze, goed begonnen.
Met 3-1-1 had jij niet ontevreden geweest.
Is dat.
Voilà. Over naar de wedstrijd die wel in 1-1 is geëindigd. Cercle Brugge tegen Club Brugge, maar het had ook veel meer kunnen zijn, toch?
Ja. Veel meer in voorbeeld van Club Brugge natuurlijk, maar dat is alleen maar in de tweede helft. Dat vond ik raar. Ze hebben in die tweede helft alleen zodanig veel kansen gecreëerd, maar ook weer niks afgemaakt. En dat doet mij wat denken aan Club Brugge in het begin van het seizoen. Dan waren ze ook wel in hetzelfde bedje ziek, dat die ook heel veel kansen creëerden, maar niks afmaakten. En ik frustreer mij zo vaak in Nusa ook bijvoorbeeld, die zo zalig kan voetballen. Ik ben zo jaloers op die mensen zijn voetbaltalent, maar de simpele inspeelpas van over 8 meter, speelt hij 3 meter naast Thiago. Elk schot dat die mens kan nemen, is gewoon los in het midden van de twee palen, op de doelman.
Heeft wel één hele goede diepe bal gegeven op Scoras, dacht hij dat was. En dan dat daar een hele grote kans ook uitkwam. Ja. Het is in het algemeen bij Club Brugge een beetje. Nee? Ze zijn ook allemaal bang geworden van te schieten.
Ja, maar Scoras, sorry, op een bepaald moment is er een fase. Nusa trapt tot 2 keer toe. En dan Scoras, die ook de alle tijd in de wereld krijgt, die legt die bal 2 keer goed. Warleston staat niet eens in doel. Die doel is volledig leeg. Je moet er altijd, zelfs op de rand van de kleine 16, van de kleine carré, moet altijd gewoon los in dak van doelrammen. En die is zodanig tam, dat iedereen daar gewoon ineens voor zijn neus terug staat. Ik snap niet dat je daar zo lang over doet.
En die was stress, omdat hij ook gewoon minder gespeeld heeft en nu zich eindelijk begint te bewijzen. Eindelijk zijn kansen.
Was nog thans goed bezig zijn,
ja, kreeg eindelijk zijn kansen, maar dat was wel... Ik herinner mij, ik was op de Brugse Met, was dat denk ik, tegen AZ Alkmaar. De eerste wedstrijd, die was verschrikkelijk, hè, Scoras. Ik dacht van, heb je hem hier nu weer binnengehaald? Ja. En dan, doorheen het seizoen is dat inderdaad wel wat verbeterd, maar wat speeltijd, wat invalbeurten. Heeft hij nu eindelijk zijn kansen ook als basisspeler? En ik denk dat dat ook voor hem een bepaalde druk nog altijd met zich meegeeft, van, ik moet me nog altijd blijven bewijzen, want bij het minste dat ik niet goed presteer, staan er weer 2 klaar achter zich.
In de comments zie ik vooral veel pech. Club Brugge wordt daar veel op gezocht. Maar ik denk vooral Warleson in de wedstrijd tegen Club Brugge is de beste doelman in België.
Maar geen enkele echt onhoudbare bal.
Dat ook niet. Maar ik denk dat zo'n monster in dat doel, die is zodanig groot dat je nogal snel denkt dat een bal niet onhoudbaar is. Terwijl die neemt zoveel ruimte op in dat doel met zijn charisma erbij ook. Pieter Tsjech had dat ook. Dat was precies een spin-in-doel. Die was zodanig groot.
De vergelijking weer al.
Ja, nee, het is niet dat het hetzelfde is, maar ik heb gewoon, er zijn bepaalde doelmannen die groot zijn, maar die...
Hij straalt wel
andere die zijn ineens een halve meter langer en groter, die pakken zoveel oppervlakte in dat doel op, gewoon omdat je de schrik van hebt, omdat je weet, ja, die gaat dat waarschijnlijk toch pakken. Die moet echt in de kruising zijn, anders zitten...
Ja, paal geraakt, lat geraakt ook voor Club Brugge. Dus
3 keer, hè.
Dat had ook 1-4 of 1-3 kunnen zijn. Ja,
absoluut.
En het is ook zo, dat ze, denk ik, qua... Echt gecreëerde grote kansen staan zijn nummer 1 van alle ploegen in de competitie. Ja. Dus dat is wel dat ze daar gewoon nog iets mankeren. Want eigenlijk wil dat altijd zeggen dat je een sterke ploeg hebt. Als je in die ranglijst op nummer 1 staat, staat je meestal ook bovenaan in de competitie. En dat is opvallend dat dat bij Brugge niet is. En dat is puur omdat ze die kansen gewoon niet kunnen afmaken. Als je Nusa ziet, die tweede bal die hij krijgt, die hij nog op de paal schiet, als hij daar iets keer rustiger blijft, iets meer de golemaker is, scoort hij. Scora ze ook. Klein beetje finesse in die afwerking, een beetje meer rust. En je scoort. En er zijn zo heel veel punten verloren gegaan bij Brugge dat ze dat niet hebben gehad, die rust in de 16.
Ik vond dat de wissels van Nicky Haaien ook belangrijk waren. Ik snap ook niet waarom dan een De Kuyper bijvoorbeeld op de bank startte. Waarom dat,
ik snap dat nu wel. Omdat, ja, je zat... Je kunt dan ook zeggen dat Meijer er misschien uit moet, maar dat was voor dat fysieke spel van Cerkelen nu, snap ik dan. Maar altijd... Ik vond dat een rechtse op de rechtse bak, Odoi. Snap ik.
Okay.
Echt waar.
Odoi, Onyedika, Ordóñez, allemaal toch keuzes gemaakt om tegen Cerkelen te kunnen spelen.
Ja,
terwijl dat je wel... Ik moet wel zeggen, ik heb wel... het was Werel Warleson die dat hem zoiets een bal gaf, die dat er overal over ging, waardoor dat... Denk je weer alleen voor het doel kwam. Hij had hem gemist. Heel slecht afgewerkt eigenlijk, ook omdat hij hem slecht meeneemt.
Ja, gewoon die eerste bal zoiets, was...
Daar heb je toch met Cerkelen soms het gevoel van... Je gaat er nooit mee klaar zijn. Die gaan altijd zo op die typische manier hun kansen wel creëren. En uiteindelijk, ja, misschien op voorhand zegt iedereen van ze gaan maar een figurantrol spelen in play-off. Kunnen ze misschien hoger ambiëren, want sta maar op 2 punten van de derde plek. Hè.
Ja, maar ik word er niet wild van. Gilles, vandaag ook weer heel veel tijd trekken, vond ik. Heel veel foutjes maken om het spel stil te leggen. Ik word er weer niet wild van. En waar ik misschien wel wilder en wilder van antwoorden van ben, is Muzlic zelf als persoon, ook na de match. Ja, ik ben
tijdens de match
kleine man-crush aan het krijgen, toch. En in het begin van het seizoen had ik zo wat de kriebels van hij is te glad en te gemaakt. En hij heeft een trainer geboetseerd en allerlei elementen aan toegevoegd, omdat hij weet, ik wil carrière maken. Maar nu denk ik dat het ergens toch echt is.
Zo wat meer, ik vind hem zo net nog iets meer dan Leko.
Hij is iets minder robottig geworden, denk ik, vind ik.
Nog charmanter.
Ja.
Maar ook in de eerste helft is er ook een moment dat Donkey denk ik, Bellingham is aan het dribbelen en dat hij erna begint te roepen op het moment dat ze nog 1-0 voor staat. Focus, keep your head in the game. Dus ik heb wel zoiets van...
Hij is ook wel eerlijk. Hij zei ook voor de match, balbezit, dat interesseert me niet. Dit en dat. Dus hij is wel eerlijk. Hij zegt eigenlijk, Evert, stop met kijken. Hij zegt, Evert, stop met zagen, gewoon stop met kijken.
Wat vonden jullie van dat er bij Donkey zijn goal... dat er een goal probability van 87% stond?
Ik heb er dat al zien missen. Als er vraag is.
Oké, heel juist.
Dat is nu een Wolfsburg-shirt aan, dus dan is dat direct ook de eerste die naar boven komt. Ja. Maar 87% voor een lege goal, een binnentikker voor een professionele voetballer. En ik snap het ding van het spel ook wel, van Cercle heeft zijn manier van spelen. Als we kijken naar de eerste 15 minuten, was dat precies een tenniswedstrijd. Dat was zo...
We hebben wel nu vaak gehad, besterkelijk is dat elke wedstrijd, maar in play-off 1 en een andere play-off wedstrijd waar er echt veel op het spel stond, merkte ik dat wel vaak, dat veel pingpong was, weinig voetbal, veel gevecht in
het
middenveld.
Het was iets anders dan play-off 2,
je merkt wel dat er meer op het spel staat. Ja.
Want die bal, dat was een lange bal, een kopbal die terugging naar de andere ploeg, kopbal naar de andere ploeg. Warleson die dan uiteindelijk ook 2 keer met de kop uitgekomen is, 1 keer met de voet moest uitkomen. Ja, die speelde zo'n hoge lijn op een bepaald moment, Cercle, dat er zoveel ruimte achter lag. Ja.
Die daar hands doet.
Sorry?
Die daar hands doet op een gegeven moment, sorry.
Dat was hands.
Daar was niks aan de hand. Hè. Ik snap niet goed wat de scheids daar doet. Dat was gewoon hands van Warleson. En dan moet hij de beslissing maken welke kleur kaart geef ik. Ik vond dat heel raar gefloten.
Ik vond het ook licht overtreding op Nusa.
Tuurlijk. Het was gewoon echt een... Het was voor Club Brugge en het was sowieso een kaart voor de keeper.
Geel en vrije trap, denk ik.
Ja, heel een vrije trap, denk ik ook wat.
In de geest van de wedstrijd, als je hoort dat we nu net allemaal hebben gezegd al over de VAR, zal het voor ons geel en een vrije trap zijn geweest.
Ja, sorry. Zo.
Nee, gaan we verder.
Mechelen en Denki verdienen wel echt alle twee ook een award. Want ze gingen ook kop aan kop staan en daarna een handshake gegeven en gewoon verder gegaan met spelen.
En ze zijn niet neergevallen.
Voilà. Perfect.
Ik ben er zeker van, als Donkey neerging...
Ja, was het rood ook. Hè.
Hetzelfde.
Torgan Hazard gaat neer.
Het is niet dat ik het terecht zou vinden. Nee, echt helemaal niet. Hè.
Waarschijnlijk van, het is al rood geweest deze week. Dus
alle twee respect. Gewoon blijven.
Torgan Hazard ging neer. En voor mij was dat het teken ook zo'n halve minuut erna. Dus die halve kopstot komt. En daarna komt Wim Smets ertussen.
Ik heb daar een theorie over. over die fase ook.
Zeg het.
Ik ben nog altijd niet 100% zeker dat hij niet valt, omdat hij Wim Smet zijn arm voelt op zijn schouder.
Ik denk, ook dat Wim Smet is en niet voor die kop stoot. Daar ben ik ook over overtuigd.
Als Wim Smet dat veld niet oploopt, is er volgens mij geen rode kaart.
Ik moet wel zeggen, van op de plek waar dat ik zat, was het zo altijd waar dat Sam ook zit, hè, bij Anderlicht. Ja. En wij zien dat ze naast elkaar staan en dat er dit gebeurt en dat hij valt. En ik denk ook van, oei. De scheidsrechter gaat hem even neerhouden. Maar...
Nee, hij voelt dat en hij denkt, ah ja, fuck, ik ga gewoon
move on, inderdaad. Ja. En ook zijn gezicht grijpen dan. En ik denk hier oprecht, inderdaad, als Donkey gaat neergaat, is het altijd... Ah, het mag je altijd rood krijgen.
Dit sportief gedrag in de derby, daar...
Trouwens, Wim Smet, op Twitter heb ik dat zien passeren. Waarom heeft hij zo'n dure voetbalschoenen aan? Die heeft, ik weet niet hoe dure Predators aan.
Die mag toch niet uitglijden aan de zijlijn?
Ja, jongen, hey, die moet vier meter wandelen in een wedstrijd.
Gelegen ook.
Die heeft, ik weet niet hoeveel dat was, maar in de tweet was dat wel nog etelijke honderden euro's. Dat ik dacht van, waar heeft die...
Honderden euro's voor voetbalschoen, dat is dat de normale prijs voor voetbalschoen?
Maar voor een scheidsrechter.
Maar ja, oké, okay, nee, ook
staat
die staat gewoon... Waarom staat hij dan niet gewoon met kipstaas? Allee, ja,
ik ben met door. Je vindt onder de 150 euro vind je geen goede voetbalschoen.
Nee, oké. Okay,
je moet niet voetballen, nee, je moet gewoon stilstaan.
Stel dat hij naar een van de trainers moet lopen en hij schuift uit en hij tackelt van Bommel.
Maar dat is toch
content.
Dat hij zelf naar de winkel is geweest en gezegd heeft, hey, ik wil hier de chicste, duurste schoenen, want ja, ik ben Wim Smet.
Die zou wel een goed bedrijf hebben en die zou de kosten kunnen steken.
Ik zou dat ook doen.
Ik zou
Mercurio's dragen.
Ik ga juist zeggen, Nike Mercurio's. Flashy kleur, flashy oranje.
Weet je zo die van Ronaldo vroeger met die Nike-logo die zo helemaal over de zijkant
is? Als vierde scheidsrechter.
Ik zou die zelfs in de VAR dragen. Ik zou die in de VAR dragen.
Ja, in de VAR? Waarom niet?
In de VAR met mijn schoentjes.
Nee. Ik zou mijn voetbalschoenen zelfs niet aandoen.
Frank de Bleker tijdens de referee department video.
Ja, dat is het. Mooi. Daar zou ik met mijn Mercurio's zitten.
Ik vraag me af wat dat Colina daarvan zou vinden.
Die moet er niks van vinden. Die krijgt toch
nog één dingetje over die Brugse derby. Ja. Ze moeten daar stoppen met onnozel te doen over die toeschouwers. Want, allee, kom. Nu moesten de Club Brugge toeschouwers in dat uitvak gaan kruipen, terwijl heel die tribune achter de goal leeg is. Ja, jongens. Dus, allee,
zet de tickets open.
Dan los dat eens op.
In Duitsland, zoals in Duitsland. Naast elkaar kunnen zitten van gelijk.
Of zoals in andere sporten gewoon. Ja. In rugby, in tennis, daar zit toch niemand... Ja.
Alleen in voetbal kan dat niet. Ik denk dat dat ook wel helpt als je naast elkaar zit en zo moet naast elkaar zitten. Dat je ook meer respect in het algemeen gaat krijgen voor andere clubs. Voor andere supporters, sorry. Niet per se voor de clubs, maar wel voor de supporters.
Bij Antwerp-Anderlecht was het weer gedoe, hè, na de match. Maar pak die mannen er eens uit en geef die levenslang stadionverbod. Hè, in plaats van dan collectieve straffen te boven te halen.
Amen. Volgende wedstrijd. We gaan naar de Europlayoffs, waar Gent gewoon doorging op het elan waar dat ze mee waren geëindigd. 5-1 gewonnen van Standaard. Leko zei na de wedstrijd dat het leek alsof dat een U14-coach was, want zo kinderachtig waren de fouten van zijn spelers.
Maar hij was hard in zijn interview. Hij noemde ze ook casino-spelers. Ja. Nu, dat is een term die ik nog nooit gehoord heb, casino-spelers. Omdat als hij ze opstelt, is het een gok, maken ze 3 of 4 fouten of scoren een doelpunt. Soms is het positief, soms is het negatief. Maar ik vind vooral...
Het verdedigen... Van Doumbia, bij het kopbaldoelpunt van Kandous, daar kun je enorm veel vragen bij stellen. Ja. Echt waar.
Dat vind ik ook.
Als je dat als coach ziet, Leko, dan kun je beter op vakantie vertrekken. Want dan zijn je spelers eigenlijk niet meer bezig met een wedstrijd te winnen, zelfs niet te spelen.
Op dat moment was het 3-1 in minuut 80.
Ja, oké. Okay, ja, maar dat was zo flagrant niet verdedigen. Vind ik
maar
echt.
Het kan ook niet...
Dat slaakje stinkt zelfs.
Ja, nee, die gasten... Nee,
zonder iemand te beschuldigen, hè.
Het ding, die Doumbia heeft het dan gewoon opgegeven. Het boeit hem niet meer. Mm. Maar dan moet hij dan zeggen voor de match, hey Ivan, het boeit me niet meer, zet mij maar in de tribune. Dit is zo pijnlijk. Jongen.
Maar Leko zei zelf ook van, het kan ook niet dat ze goed gaan verdedigen. Als ik zie de manier waarop die mannen trainen in de week, dan heb ik ook wel zoiets van, is het niet uw job als trainer om ervoor te zorgen dat die man wel goed trainen?
Ja, maar dat is moeilijk, zo. Als dat in die kern zit...
Ik heb een theorie over trainers.
De klat erin zit, ja.
Ik heb, want de wedstrijd was op vrijdag, als ik me niet vergis.
Ja.
En ik heb de vrijdagavond, want ik ben niet uitgegaan, heb ik de hele tijd nog opgezocht naar trainers die dat goed hebben gedaan bij ploegen die dat top waren in hun competitie en bij middenmotors en lagere ploegen. En ik denk echt dat je een speciaal type trainer nodig hebt voor bepaalde ploegen. Dus de toptrainers, die moeten bij topploegen zitten en... Je hebt gewoon trainers die heel goed zijn in middenmotors beter maken en trainers die heel goed zijn in degradatie ontlopen. En ik vrees dat Leko gewoon niet past bij de kern, omdat Leko echt een trainer is die een goede kern moet hebben. Zoals dat hij bij Antwerp had op een bepaald moment, zoals hij bij Bruggen heeft gehad. Daar was Leko op zijn best. Dan kan hij zijn verdedigers bijna tegen de zijlijn zitten, kunnen ze hoog in offensief voetballen. Maar dat gaat gewoon met deze kern van standaard.
Maar hij schiet ze nu publiekelijk af. Is ja. dat dan...
Dat is toch ook hij die na 7-7-7 uur op zegt van hé, met dit kan ik volgend jaar niet werken.
Wat dat elke coach al gedaan heeft, denk ik, bij standaard meerdere keren.
Ja.
Maar het is wel interessant. Dus ze zegt eigenlijk, als we Mechelen vindt plots een nieuwe schat met goud onder het stadion. En zeggen van, kijk, onze nieuwe coach wordt Pep Guardiola.
Is dat een 1 april grap of is dat echt?
Het is de start van een hele slechte 1 april grap in ieder geval.
Maar dat zeggen ze toch al altijd. Pep Guardiola kan het met topteams, maar hij zou het niet kunnen met minder teams.
Zou je hem niet bij KV Mechelen, Pep Guardiola?
Ja.
Ja, maar dat is het verhaal. Nee, puur voor het verhaal doe je dat.
Nee, maar...
Nee, ja, het is dat, maar als coach...
Dus jij zegt dat een betoncoach met dat huurlingenleger van Standaard wel beter doet?
Ik denk dat wel.
Ja, ik weet dat niet. Ik denk dat het echt aan die
kern... Zet een keer Muzlic bij Standaard. Ja, ja, dat maar ik het ligt, zien. Het ligt aan Standaard.
Die van Cerkelen nu?
Ja.
Maar die spelers zijn niet gemotiveerd.
Maar ik ben wel gemotiveerd, maar...
Nee, maar je hebt Muzlic een heel seizoen bij Standaard en die gaan...
Nee.
Nee, ik zeg niet dat ze voor het kampioenschap gaan meedoen, hè, maar ze gaan wel plek 6 tot 9, daar gaan ze zeker... Gemakkelijk bij.
Dan
gaan ze
ons Muzlic heeft mannen nodig. Wijzen, maar ik ben daar helemaal mee oneens.
Muzlic heeft mannen.
Maar vind je de kern van Cerkelen op het begin van het seizoen vind je die zoveel beter?
Maar die gasten die stralen nog wat gretigheid en honger uit. Denk je dat Genapo.
En ze hebben dat toch mede door de coach?
Dat is door de coach, denk ik ook.
Dat is toch ook mede door Muzlic dat hele verhaal.
Ja, maar die zijn
maar
ook allemaal handpicked.
Nee,
maar ik bedoel, zelfs los daarvan, ik denk echt wel dat Leko bijvoorbeeld mijn topteam wel gewoon voor een titel kan meedoen.
Dat is echt,
geef die de kern van Club Brugge en dan geloof ik wel dat die voor een titel meedoen.
Ik geef clementie aan Hoefkens en Muzlic en iedereen dat daar in de staf zijn werk probeert te doen. Ik denk dat die kern gewoon niet... Alleen gewoon ziek is, omdat dat een huurlingenleger is.
Ja, maar dat ontken ik ook niet.
Het is een zootje ongeregeld. Bij Cerkelen zijn ze allemaal handpicked van we hebben mannen nodig die 13 kilometer kunnen lopen, terwijl Genepo er 7 loopt of zo, de helft. Mm.
Dat zie je wel.
Dus ja.
7 en 13.
Bro. Afgerond.
Oké, over Gent wel. Ik moet zeggen, ik ben op één weekend enorm fan geworden van Fernandes Pardo. Hoeveel Latina de goal heeft getrapt, dat is toch echt waarom dat gaat kind naar huis.
Maar als ze bij Standaard niet trainen, heeft die jongen ook heel, heel mooi en eerlijk gezegd van ik train daar extra op, ik heb dat nodig. En nu is ik, oogst ik daar de vruchten van. Dus ja.
Hij legt ze,
en prachtig binnen, hè.
Na 23 minuten legt hij dan 25 meter echt fenomenaal binnen.
Ik vind dat echt mooie doelpunten ook. Als ze zo van vrij centraal, want van de kant komen, dat zien we wel vaker, zo de wingers. Zo van vrij centraal, zo met een
krul.
Met een krul er...
Wie dat er ook veel getraind heeft, Gehandelman.
Gehandelman.
Ja, die moet ook wel wat getraind hebben de laatste maand. Wat er daar nu plotseling allemaal begint uit te komen.
Is dat niet gewoon wat chance ook?
Ik denk dat dat ook gewoon het systeem is dat nu plotseling klikt voor hem, dat hij misschien met vertrouwen zit ook. Misschien is dat misschien het probleem geweest.
Ja, en maar ook die... mede met dat je tegen Charlotte was, dat volgens mij echt even een collectieve off-day had. En dan daar... Sorry, twee ploegen die echt gewoon die niet play-off 1 waardig zijn, zelfs in de buurt op dit moment. Dus dan snap ik dat hij dat...
Wel, voor hem is dat misschien al het niveau dat hij zo moet kijken om tegen te spelen. Maar ik vond op zich dat hij... Allee.
Dat laatste half uur mogen we gewoon niet meer meetellen, denk ik.
Nee.
Dat is voor geen enkele speler.
Maar hij maakt wel de 2-1, hè?
Ja, dat is waar. En hij speelde een goede
match. Hij speelde een mooie kaas van Tissouda.
Het is niet representatief voor wat al die spelers op het veld kunnen, want die match dat was echt gewoon weggegeven, tweede helft.
Mm-hmm.
Vond ik. Maar...
Ja, Standaar maakt nog wel de lelijkste goal van het jaar.
Ja, amai.
Van de Sar.
Ja, maar...
ja, ik vond dat wel een beetje raar.
Het was zo leuk om te zien. Ja.
Daar liep toch alles
waren
mis.
Toch, ja, maar er was zo 2-3 seconden dat ik dacht, de Saar kan anticiperen op het feit dat die bal toch op de lat gaat vallen. Maar,
ja, maar dat is zo moeilijk. En ik denk dat hij ook al achter de lijn was, nog voordat de Saar hem zelfs raakt.
Dat kan ook, ja.
Maar de mooiste actie was wel van Fossi. Die volley. Ja. Zo jammer dat hij tegen de paal ging. Ja. Amai. Als die het binnen ging... Oei, dat was voor mij persoonlijk een van de mooiste goals van dit seizoen. Want zo halve volley, buitenkant voet. Die krulde ook nog echt mooi. Ah, dat ging echt prachtig.
Oh, de mooiste goals
en ze hebben
zo
wel een paar keer in de eerste helft, nu dat we het erover hebben, ze hebben wel een paar keer een kans gecreëerd. Ik weet dat Balikwisha een keer
eerste met helft
kon combineren in de eerste helft. Dus het is echt gewoon in de tweede helft dat het gewoon volledig is ingestort.
Ja.
Dat is misschien mentaliteit opnieuw en dat is dan misschien ook wel deels toe te schrijven aan de coach.
Dat is hier hard.
Ja, maar kunnen alles...
Anti-Leko-club aan het
doen. Nee, maar Leko zelf... Denk dat Leko zelf ook... Die heeft ze nu allemaal verbrand. Dan slaan en zalven, maar ik zie niet hoe dat hij ze nu nog kan zalven, die spelersgroep.
Ja, hoeft hij ze nog te zalven?
Voor wat te doen?
Praten wij langer over play-off 2 dan play-off 1? Dat vind ik mooi,
okay. Dat is
mooi.
Dat is
voetbal.
Dat is Barotelli's.
Dat is purisme in de
maar
voetbal.
Het is toch een prachtig weekend geweest voor het Belgisch voetbal. Topshots is terug. Deze keer met een Gen Z-editie. Voilà. Voor de mensen thuis.
En dan gaan we over naar de wedstrijd van zaterdag. Dat is de wedstrijd die dat Evert 2 weken geleden eigenlijk had gewild, neem ik dan aan.
Ik was aan het denken over topshots. De allereerste was Lejar, toch?
Ja, ik niet zeggen wie dat vandaag was.
Ik heb hem nog niet gedaan.
Ik heb hem nog niet gedaan.
Die is vandaag.
Ah, Lejar was vandaag.
We zijn allemaal veel te lang wakker gebleven gewoon gisteren.
Ik kan nog niet slapen.
Ook een standaard legend, toch?
Dus. Die komt ook naar de afpomp-challenge, heb ik gehoord.
Ja. Winnaar van.
Straks in één keer.
Kien en Lajar op de racebaan, dat wil ik wel eens zien tegen elkaar. Dat gaat de steun te zien. Ze.
Dat is omdat je het niet wilt hebben over het resultaat dat je ploeg eigenlijk 2 keer geleden moest doen.
Ja, het was wel een leuke match. Leuke match. Nu.
Maar was dat frustrerend op het einde?
Omdat nu scoorden ze direct eigenlijk. Bij de allereerste beste opportuniteit. Hup, cornertje en Kowout kopt hem binnen. Ja, dat is gek, hè. Dat is dan hoe voetbal werkt. En dan kunnen praten over stress en druk en zo 2 weken ervoor. Maar het was ook gewoon de situatie weer, hè. Mm-hmm.
Het was wel slecht van de doelman.
Leiden. Iedereen bij Leuven was het slecht.
Sinds dat dat nieuws is uitgekomen, dat Handanovic een keer komen kijken is naar hem, heeft hij ene na de andere gegaffeld.
Dat is bergafwaarts gaan, hè.
Maar hij doet
het ook. Ik heb het over 2 wedstrijden.
Hij heeft Brugge en nu.
Okay. Hij heeft een heel goede periode gehad, hè, van januari tot maart.
Die blunder van dat hij die bal lost of door zijn benen, dat is iets anders. Maar nu, dit weekend tegen Mechelen, was het 2 keer op corner eigenlijk dat hij in de fout gaat. En dat is waarschijnlijk wel een werkpunt. Zijn positie op corners en vrij schoppen. Maar hij heeft daar saves gedaan, jongen.
Dat ook. Heeft hij een hele zotte redding gedaan, maar één arm. Dat hij me zo wat denkt aan de... Was Neuer of Ter Stegen?
Ja, Neuer.
Schmeichel.
Schmeichel ook.
De handbaldoel.
Het was een van Neuer of Ter Stegen in de Champions League wedstrijd. Die zo met één hand...
Ik heb het over Neuer. Ja.
Dat hij me daar wat aan denkt. Want dat was echt een
dat zag er gewoon uit alsof die bal gewoon tegen een muur botste. Ja. Die arm bleef zo stilstaan. Ja.
Dat was wel... Het is wel een fout. Het is wel echt een fout. Kopout zou normaal zien daar niet kunnen... Nee. Mogen binnenkoppen. Zou die mogen...
En het was een knotsgek slot, hè. Het was Konaté die eigenlijk zijn man liet lopen, die de assist geeft op de prachtige goal van Opoku, die dan de 3-2 kan maken. Echt 30 seconden voor het einde van de match.
Wat een goal ook. Ja. Dat was het ook, ja.
Koefelgoal. Grondspel zouden sommige mensen roepen.
Dat maakt niet uit. Als hij binnen zit, hij binnen.
En ik heb genoten van de Messi van Muizen, hè. Daan Foulon. Ja, dat is...
Die is toch echt
de Messi van Meuzen, dat is echt een goeie.
Wat hij de laatste 15 matchen haalt van niveau, dat is niet normaal. Dat is Alba-esk, hè. Jordi Alba in zijn beste tijd. Ja.
Dat is...
Voetballen niet, hè, maar qua drive en gretig en goesting daarvoor.
Flank af blijven gaan.
De juiste loopacties.
En ook centraal soms.
Ja, inverted.
Theo Hernandez.
Ja, inverted opduiken, echt waar.
Dat is sinds dat Thijs daar geweest is, is die alleen maar in stijgende lijnen gaan. Alleen die man.
En ook prachtig hoe dat Foulon en Elias Kobout dan zo samen vieren. Dat zijn blijkbaar ontzettend goede vrienden. Dus dat vind ik ook leuk om te zien.
Ik ben niet zo'n grote fan van Kobout.
Nee? Ja, nu wel, hoor.
Als persoon niet.
Nee, qua karakter.
Even gewoon die mensen persoonlijk aanvallen.
Nee. Maar,
als centraal verdediger toch?
Als centraal verdediger is hij in, als we kijken, gewoon als persoon, los van het voetbal.
Omdat hij een boefje is.
Door die baard.
Ik vind het niet schoon dat we hier mensen persoonlijk aanvallen.
Dat is geen persoonlijke aanval. Maar je hebt bepaalde mensen. Ik ken hem ook niet persoonlijk. Ik
vind dat je weinig verdraagzaam bent, Hakim.
Dat is zoals ik met Nico eigenlijk wat jij
doet. Ik ben aan het lachen, zo.
Is oké.
Heeft dat je ooit afgemaakt met FIFA?
Die zou proberen, hè.
Nee, maar zowel Kobout als Foulon zitten in een waanzinnig goede periode. En als Mechelen van hou ik mijn hart vast en hoop ik dat die alle twee nog een seizoentje bij ons blijven. Bij Kobout zal dat heel moeilijk worden, hè, want die is nog altijd van Parma. Maar Foulon is... Hij mag ook wel eens in de bloemetjes gezet worden. Hij is echt supergoed bezig. En Hazi, zijn tactische zetten draaien weer goed uit.
Ja.
Slimani, Basset... Hermans daarvoor opofferen naar de bank. Dat is toch weer een gedurfde zet na de laatste weken. En het draait weer goed uit.
Ik heb het gevoel dat we wel echt in elke wedstrijd over een rode kaartfase gebabbeld hebben. Maar wat was dat daar met Slimani? Die heeft daar een tweede geel gepakt voor een wissel.
Ja, ook daar. Hè. Een ref zonder autoriteit vind ik dat, maar bon.
Met een klein pietje.
Ja, gewoon zeggen, kom Islam niet onnozel doen.
Dan ben ik degene
gaat
die
er zo rap mogelijk af.
Ja. Ik snap ook wel dat je zegt van, gaat er zo rap mogelijk af, maar...
Ja, kom, het is play-off 2.
En hij was aan het lopen.
Aan de andere kant vind ik dat juist wel.
Wat zeg je nu? Dat het geen tweede geel moest zijn, toch?
Nee, ik vind...
Nee, dat zeg ik ook.
Echt, kom, kleine reprimande en kom, gaat daar gauw af. Daar gaat het toch geen rood voor geven, jong.
Ook omdat ik denk
een wissel.
Ook omdat ik denk van, bij zoiets, een waarschuwing, oké, en dan nog een keer, maar blijkbaar dat hij het net verduidelijkt van, gaat er zeker langs daar af en doet hij het dan niet. Oké, maar dan dat is zo'n keer... Ja.
Ik zou dit doen.
Nog een extra waarschuwing.
Als je dit doet, gewoon teken doen, want ik ga naar mijn dingen grijpen en dan gaat het erop.
Maar als je gewoon een heel sterk autoritaire ref zet of waar dat spelers respect voor hebben, dan gebeurt dit allemaal niet.
Nee, maar denk dat ook, is dat dan ook niet juist weer wat we daar juist zeiden? Iedereen moest naar Tübingen gaan. Er werd daar van alles
afgezet. Hij heeft het hele weekend geleefd op alle velden.
En ik denk dat dat ook zoiets is van, oké, maar dan ga ik nu een duidelijk voorbeeld stellen voor in alle wedstrijden die gaan komen. Van geen tijd proberen rekken door.
Ze hebben zichzelf vooral belachelijk gemaakt.
Dit gebeurt dus nooit meer. Hè? Hier gaan ze nooit meer rood voor geven. Dat is dan weer typisch. Hè?
De kloof in naar play-off 2 begint wel echt te groeien tussen de drie grootste, de drie eerste en de drie laatste. Met Oxyntruiden, dat met 2-0 won van Westerlo. En daar heb je een heel mooi moneyplan voor een paar ploegen toch in de play-off 1 gevonden. Jij hebt gezegd, als je 20 miljoen wilt verdienen...
Ah, dan moet je nu Fujita kopen. Maar jij kent zijn Joel Fujita. Fujita van Yokohama nu kopen. Ja, als je een play-off ploeg zet.
Dat wordt moeilijk.
Is hij nog eigendom van Yokohama?
Die
is gehuurd van Yokohama.
Ja, voetbalmanager toch?
En daar is dinges, daar is City
Football Group is daar eigenaar van.
Ik neem alles terug.
Dus die gaat volgend jaar naar Lommel, hè?
Girona, denk ik, of zo gaat dat zijn. Dat zie ik nog gebeuren.
Ja, die zit vast in die groep.
Als de verdedigende middenvelder zo kan voetballen, poeh.
Hij komt als sterkhouder uit Japan en ik moet zeggen, ze hebben toch ook weer...
Hoe dan een verdedigende middenvelder in de 6, dat is niet zo een type dat ik zo het gevoel heb van, van stilstand naar topsnelheid op één stap en dan ook omgekeerd. Dat is wel indrukwekkend.
Dat lijkt me ook zoiets typisch Japans. Zo die heel snelle acties en kort kunnen wegdraaien en een laag zwaartepunt hebben. Maar hij heeft veel meer dan wat wij zouden verwachten van een 6 en dat juist heel hard afsteekt, in de positieve zin dan, in de Belgische competitie, omdat we daar gewoon zo weinig van zien en omdat we er op die 6 zo weinig gewoon zijn qua individuele klasse, dat hij er zo hoog bovenuit steekt, vind ik persoonlijk.
Maar ik heb zo bij STVV tijdens die wedstrijd, zo, de Lorge vond ik ongelooflijk goed, hoe hij met de passes strooide. Steukers natuurlijk, twee doelpunten. Maar als ik die zoveel lof zou geven, dan zou je misschien denken dat dat een ontzettend goede wedstrijd was. Dat was nu ook wel niet het geval. Dat was nu niet de beste wedstrijd van...
Het was de enige wedstrijd dat ik live gekeken heb en het is ook de wedstrijd waar ik in slaap gevallen ben.
Wat voor bekentenissen zijn dat hier?
Nu vallen we door de mand.
Ja, maar nee, maar sorry, maar ik heb een heel lang weekend gehad en ik was één wedstrijd live aan het kijken.
Maar jij zit in de Ramadan.
Ja, dat
dus
ook
je hebt altijd honger.
Nee, eigenlijk
dan vergeef ik je als je in slaap valt.
En kijk, misschien gaan we nu terug... Dat ga ik er misschien nog bij nemen. Als we het over de Ramadan hebben, drie spelers die meedoen aan de Ramadan tijdens de wedstrijd van Henk tegen... Union. En toen waren de drie sterkhouders. Hè?
Ja, Le Poussin. Die drie Marokkanen van daarnet. Ja, tuurlijk.
En dat is iets dat heel weinig belicht wordt misschien. Maar ik heb wel gemerkt, Karim Benzema zijn beste prestaties.
Maar hoe doen die dat dan? Die eten wel.
Die staan op dat moment dichter bij God. Hè?
Maar er zijn er toch die dat wel
doen? Er gaan er wel zijn die dat doen. Omdat bepaalde clubs ook niet toestaan. De Franse voetbalfederatie mag je zelfs niet ooit uitkomen voor Frankrijk als je meedoet met Ramadan. Dat mag niet.
Ah ja, oké.
Ja, die zeggen gewoon van, je mag niet meedoen met onze nationale ploegen als je vast.
Maar is dat frowned upon als El Canous pasta zou eten op de middag omdat hij een belangrijke match heeft?
Frowned upon zou ik niet zeggen, maar...
Je haalt het in, hè?
Ja, het is dat. Je kan perfect inhalen. Oh, of daarna dus kun je dat zelfs probleem. Afkopen op, als je een maaltijd vergoedt aan mensen die geen eten zouden kunnen betalen. Er zijn daar nog allemaal opportuniteiten voor. Alleen, ik denk dat dat vooral een soort van zelfdiscipline ook is van de spelers. En...
Het is play-off 1, hè?
Ja, maar daarom net. En daardoor stijgen zij nog boven zichzelf, omdat ze zoiets hebben van, ik moet mij nu nog des te meer gaan bewijzen.
Ja, ze willen niet kunnen gepakt worden op, mijn prestatie is minder, want ik heb niet gegeten.
En dan mag ik ook zeggen dat Maarten van de Voort, die dan 2 weken geleden, denk ik, een blessure fakete.
RV Koffie deed ook.
RV Koffie ook en Leijsen ook van OHL. Ze hebben alle drie een blessure gefaked, zodat eigenlijk de spelers op dat moment 30 seconden...
Hebben ze vandaag weer gedaan?
Ze hebben denk ik gewoon aan de kant kunnen staan en rap... Ja. Maar nee, het was nog geen...
Pas om 7:15 vandaag.
Het was 7:15, dus dan was het geen probleem. Maar ik vind dat straf, dat eigenlijk voetballers en vele voetballers eigenlijk een peak performances afleveren juist tijdens de Ramadan. En denk dat wel
daar moet ik hier een studie naar.
En wel, dan moet ik hier onderzocht
worden. Stoppen met eten voor de wedstrijd eigenlijk.
Ja, omdat je eigenlijk... Ik denk dat ook te maken heeft met religieus dat erachter zit. Maar goed, gaan we heel ver in.
Maar dat heeft ook te maken met het feit... Ik heb gewerkt met voetballers, dat die mannen... Als een diëtist zegt, je eet pasta voor de wedstrijd, betekent dat niet, je pakt zo'n pot bolognese. Want zo zijn er ook wel. Dat is in het beloftevoetbal, maar...
Ja, zo'n macaroni in het frietvet gooien, dat is ook pasta, toch?
Ja, voilà. Dus,
lekker. Ik doe dat te veel. Dat besef ik. Ik moet misschien ook iets meedoen.
Er is die wedstrijd van SCVV tegen Westerlo, die Bertaccini, jong. Dat is een zalige voetballer.
Die kwam nu van FC Luik. En Fink in zijn interview zei ook van ja, het is een leuke naam ook om mee te zingen. En die was er heel enthousiast over. Maar het is een zalige voetballer, echt. Ja. En ook een super sympathieke gast. Ook in dat de... met de fans zo aan het vieren.
Dat is echt zo typisch Sint-Truiden-achtige gast. Van, ja. Nou, als je kijkt naar waar dat hij heeft gespeeld, de voorbije ploegen waren RSC Liège, Tessport, Austria, Lustenau en KMSK Deinze.
Ja, bij Tessport ontzettend veel goals gemaakt. Ja. En zat bij Liège ook op weg om topschutter te worden in tweede klasse.
Ja, maar die heeft zo'n een toiletbril van snor en baard. Hè. Hoe noemt dat zo'n...
Ringbaardje.
Ja. Maar een ringbaardje, ja. Een toiletbril, ja, sorry. Een ringbaardje, inderdaad. Maar die mens...
Hazi heeft dat ook.
Ja?
Ja,
ja maar recent ook nog maar.
Ja, vroeger. Ja, niet altijd gehad, nee. Maar het ding is...
toiletbril.
Ja, sorry.
Kom later.
Maar... Ik merkte vooral op, die mens met zijn haar ook, die is precies niet van deze tijd. Dat is precies zo'n voetballer van begin de jaren 2000. Maar die is nog jonger dan mij. Die is dus van 2000.
Ja, die is 23.
Wat?
Ja, maar die doet mij een beetje denken aan zo de jonge periode van Jamie Vardy. Dat zou mij nog niet verbazen dat een die nog een keer graag één dus na de wedstrijd...
eigenlijk een marginaal.
Maar dat heb ik nu niet gezet. Daar heb ik
al
ervan gemaakt.
Aanvallen.
Ja, Jamie Vardy was toch een marginaal?
Als je dat zo wil noemen, dan kan je dat
ja,
zo
Jamie
noemen.
Ja, Jamie Vardy is een marginaal, hè.
In ieder geval.
Ik kom van Blankenberg. Ik heb een expertise in marginaliteit.
Ja, dat weten we. laatste vraag. Die ploegen onderin in de Europlay. Of mogen we daar nog iets van verwachten? Of denken we boeken dicht en wacht tot het op vakantie?
Ja, om play-off 2 te winnen, gaat het daar in ieder geval geen punten mogen laten liggen.
Dat gaat Gent, Mechelen en Sint-Truiden. Nee, ik heb het niet over Diederik. Ik heb het over Standaard, Westerlo, OHL.
Ja, tegen die ploegen gaat alles moeten winnen als je nog wilt meedoen voor dat laatste Europese ticket. Hè. Maar ja. Dat wordt daar nog wel leuk, want nu is het KV Mechelen Sint-Truiden een match waar ik wel naar uitkijk.
Ja, ik ook.
Dat was twee goede voetballende ploegen op dit moment, dat wordt leuk.
Ik kom vrijdag mee.
Ah, ja?
Voor Westerlo wel wat jammer. Allee, zo jammerlijk spelen. Ik had zo het gevoel dat ze ook niet heel veel zin meer hadden. Allee, maar dat is er waarschijnlijk ook gebeurd in die laatste wedstrijd tegen Genk. Maar ik heb zo het gevoel, deze wedstrijd dan toch gehad van, ja, we zitten in play-off 2, we zijn gered, het is allemaal wel oké.
Okay. Ja, ja.
Veel wissels ook. Leek mij een beetje testen van spelers al of zo, richting volgend seizoen en zo.
En kijken van wie past er in welk systeem en wat kunnen we daar misschien mee doen. Hebben we opvolgers klaarzitten. Ik vond het ja, heel opvallend hoe afwezig ze waren. Ja. Maar
ja. Ik heb dat wel vaak gehad dit seizoen, hè, dat Westerlo afwezig was. Dus ik weet niet of dat echt gewoon is uit desinteresse of uit niet beter kunnen. Want ze mankeren wel veel kwaliteit.
Ja.
Van de rest. Nou, aan de andere kant, kwaliteit bij STVV. Fatikaya, Michael van Barenberg zei het tijdens de wedstrijd. Laatste competitiedoelpunt in 2021 en in Jupiler Pro League al 45 wedstrijden gespeeld.
Zonder doelpunt.
Dikke vette nul, hè, van
die
doelpunten.
Die heeft ook penalty's zijn allemaal gekregen om te trappen, hè.
Ja,
die beste dan die penalty week, ook.
Ja, gekregen of opgeëist, hè.
Ja. Ja.
Hoe gaat het met die gast?
Ja,
ik vind het persoonlijke aanval.
Nee, maar dat is niet
onbeleefde podcast geworden.
Nee, dat is niet van persoonlijke aanval, want blijkbaar hebben ze ook die strafschop aan hem gegeven, omdat hij zo hard werkt voor de ploeg en ze zijn best doet in training. Dus dat vind ik mooi. Maar als je hem, ja...
Het is mooi dat je mist.
Ja.
Weet je? Ik wil nog over één laatste topic hebben. Volgende week begint Play Down ook. Kijken we daar naar uit?
Ik wel. Ja, los van Kortrijk kijk je daar wel naar uit, zoals ik gezegd heb. Ik vind dat wel echt leuke wedstrijden. Zo'n beetje... Dat moet niet altijd het mooiste voetbal zijn, maar dat is wel waar dat er dan, ik hoop, heel veel passie gaat zitten in dat spel. We gaan daar vliegende tackles zien. We gaan daar meer dan één rode kaart per wedstrijd zien. En dat is heisechters daar misschien...
Pas op, want jij nu voorspellingen. Maar,
het is niet wat Playdowns is. Nu zitten ze op hun niveau. Hè. Dus het is niet per se dat ze daardoor scheidsvoetbal gaan spelen.
Nee, maar ik denk dat ze wel echt met dat heel veel passie gaan zijn.
De relegation playoffs, dat wordt nu wel de afscheidstournee eindelijk van Eupen in België. Die gaan een keer Brussel af, die gaan de Vlaanderen af en de Walen nog een keer. Dus.
Heren, ik wil jullie enorm bedanken voor weer een uurtje mee met mij te hebben gepraat over de Jupiler Pro League, Hermes, dankjewel. Hakim, dank voor de buiten zijn. En Evert, enorm bedankt voor erbij te zijn. Ik zie je vrijdag op Mechelen.
Yes.
Tegen Sint-Truiden. En ik zie jullie volgende week terug op zondag, want dan is de speeldag gedaan op zondag. Geniet nog van de laatste minuten van jullie paasmaandag. En tot volgende week. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Ciao.